Yes?
Yes.
Doe maar.
Wat is dit dan?
Nou weer.
Nummer. Komt-ie.
Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Een hele goede middag. Nieuwe Koffiecorner. Dit keer met een gast. En niet zomaar een gast. Algemeen directeur FC Groningen, Frank van Mosselveld. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Mooi dat je er bent. Het is weer wat rustiger volgens mij, hè?
Is maar net hoe je het ziet. Maar ik denk dat je doelt op de transferwindow. Dus de deadline is voorbij. Dus dan wordt het wat dat betreft inderdaad weer iets rustiger.
Stefan is er natuurlijk ook. En Martin is er. Ik heb de stellings hier. Die gelden ook gewoon voor iedereen. Eerste stelling, lekker positief. We gaan Europa in. Eens of oneens?
Oneens.
Oneens.
Eens.
Allag is voldoende zicht en hoorbaar geweest rondom de transferperiode.
Eens.
Oneens.
Oneens.
Racing heeft geen gelimiteerde transfersom in zijn contract.
Ik doe geen uitspraken over inhoud van contracten.
Oneens.
Ja, dat weten we toch niet.
Nou, Frank wel, maar die wil niks zeggen.
Nee, dit lijkt me meer een vraag voor alleen Frank.
Ik ben bij elke thuiswedstrijd van de vrouwen.
Oneens.
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 Dan gaan we beginnen. Ja, we beginnen even over de vrouwen. Want gisteren,
ze doen het goed, hè?
Uit Jong Feyenoord 3 punten. Ja. Ja,
dat is
en die
knap.
Eerste goal.
Nou, dat was een prachtig doelpunt. Je kan denk ik minder eerste goals hebben, hè?
Ja, die zat er wel echt lekker in. Kan heel hard schieten. Pascal de Pomper.
Ja.
Doelpunt gezien, neem ik aan, Frank.
Zeker. En als je dan de eerste goal ooit maakt voor FC Groningen Vrouwen 1... dan was dit inderdaad wel een aardig om ons eerste de boek in te schieten.
Die gelimiteerde transfersom in haar contract, wil je daar wel wat over zeggen?
Ook daar geen uitspraak.
Nee, maar gisteren de open dag, Frank, en het werd al aangekondigd, hè? Spelerspresentatie van de mannen is traditioneel, maar nu dus ook van de vrouwen en ook die handtekeningen uitdelen. Hoe vond jij het als directeur van een uitgebreidere voetbalclub?
Nee, hartstikke mooi natuurlijk. We hebben een aantal maanden teruggekeken van hoe gaan we die open dag aanvliegen. Traditiegetrouw is die natuurlijk in de voorbereiding. Waarbij je bij de mannen de selectie vaak niet compleet hebt. En we wilden nu zeg maar ook zeker dit seizoen dat we met vrouwen 1 starten die ook een plek geven op de open dag. Toen hadden we bedacht, dan gaan we richting een interland weekend. Op dat moment hadden we in ieder geval met spelers onder contract bij de mannen nog 3 internationals. Dan... De week vooraf worden dat er dan 8. Ja. Dat is natuurlijk een compliment voor ons, maar dan mis je 8 spelers. Maar ja, daar heb je niemand over gehoord. En geweldig. Allereerst die glimlachen op de gezichten van de vrouwen. En de drukte en het publiek. En was een perfecte middag en mix. Ook zowel bij de handtekeningssessies als de pleinen rondom mannen en vrouwen op die manier gepositioneerd. Dus dat is in ieder geval uitgekomen zoals we van tevoren bedacht hadden, ja.
Ja, dat was een positieve vibe. Even een kort fragmentje van wat dames die dan echt heel erg in spanning waren. Veel meer nog dan voor hun eerste wedstrijd.
Je hebt nou weer een interview van jezelf geknipt om te laten horen?
Dat heb ik jou laten knippen.
Niet normaal, joh. Nee? Zag je de eerste goal van Pascal, borst en dan met de linker?
Ja, joh.
Zij kan wel ballen, hè?
Zij kan wel ballen, ja.
Zeker.
Ja, ja.
Eerste doelpunten maken ooit voor FC Groningen, vrouwen.
Eerste doelpunten maken ooit.
Heb je al Wikipedia-pagina?
Nee, maar ze is echt populair, hoor, kan ik je vertellen.
Oh ja? En waar blijkt dat uit?
Instagram verzoeken.
Verzoekjes?
Nee, handtekeningen, alles, joh. Zij is helemaal, ja.
Hey, hoe is het aanvoeren om met jouw team dit te gaan doen nu?
Is heel leuk, is je eer. Ja, 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 oprecht.
Want wanneer was het? 1,5 jaar geleden of zo? Toen had je de band om van Oranje Nassau dames. Ja. Toen hadden we het al een beetje over ooit FC Groningen, vrouwen, dit en dat. Nu is het zover. Hoe is het voor jou?
Ja, het is gewoon een unieke kans. En toen het voorbij kwam, dacht ik, dit moet ik doen. Ja. En het is een eer om met deze meiden als eerste lichtingen te staan.
Ja, alleen maar positiviteit, denk ik. Ook op die tribunes merkte je dat.
Ja.
Hoe gaat dit nou de komende tijd? Want het is voor iedereen is het ontdekken ook. Hoe is het voor jou als directeur?
Ja, hetzelfde. En het is wel leuk dat je het aangeeft. Want ik had vanmorgen voetbaldriehoek. En dan gaat het vaak over de wedstrijd van FC Groningen 1. En ik dacht gisteravond aan, ik moet heel even benoemen dat we komende zaterdag de eerste thuiswedstrijd hebben op Esserberg.
Verplichte dat we, buscombi voor de uitsupporters? Nou,
dat niet zozeer, maar wel dat we natuurlijk wellicht een mobiliteitsvraagstuk hebben wat we met elkaar moeten invullen. Dus het is alleen maar mooi om te zien dat ook gisteren op de open dag er heel veel jonge meiden waren om handtekening te scoren van de vrouwen. En dan zie je dus dat, dat de club zowel bij jongens als meisjes leeft. Dus hartstikke mooi. En laten we hopen dat we daar de discussie krijgen of Essenberg wel voldoende capaciteit heeft.
Maar, je hebt daar weinig parkeerplek.
Klopt.
Bij Essenberg.
Ja, dus als ik daar zaterdagochtend vroeg zelf met mijn zoons kom, dan is het al beter als ik op de fiets kom. Maar klopt wat je zegt. En daar zijn we ook natuurlijk druk mee bezig. We hebben aan de voorkant natuurlijk ook met de club Be Quick over gesproken. Dus vandaar ook het aanvangstijdstip van 6:30. Laten we hopen dat we het probleem hebben. Want dat betekent dat het enthousiasme en de aandacht zich doorzet ook bij de thuiswedstrijden.
Euroborg toch? Dat is toch ook nog een ambitie om in ieder geval één wedstrijd in de Euroborg te spelen?
Nou ja, niet alleen ambitie. We zijn met elkaar aan het plannen wanneer in de eerste seizoenshelft de meest geschikte wedstrijd gaat zijn om uit te pakken in de Euroborg. Dus die gaat er zeker komen.
Is er al wat concreets over?
Nee, maar daar, als jullie de programma's van mannen en vrouwen langs elkaar leggen en daarmee ook het veld en het speelschema langs elkaar leggen, dan kun je denk ik zelf ook ongeveer gaan inschatten. Dus misschien een quizvraag, maar ik denk dat die eerder richting...
Maar wil je het combineren? Een soort voorwedstrijd en een hoofdwedstrijd? Of is dat niet mogelijk voor de grasmat?
Daar raak je inderdaad een terechtpunt. Misschien een grasmat, maar voor mij veel belangrijker is dat op dat moment echt om de vrouw moet gaan of echt om de mannen. En als je het gaat combineren, dan lijkt het alsof je het...
Laat je de mannen een voorwedstrijd doen.
Ja, ja. Ja. Ja, dan spelen we vrij laat met de vrouwen. Nee, ja, okay. Dat is natuurlijk een veldissue. Maar we kijken met name naar een weekend waarop we met de mannen uitspelen. Ja. En ook niet op dezelfde dag. Want dat raakt eventueel ook supporters die beide wedstrijden willen zien. Dus
Die
wedstrijd gaat er zeker komen.
Okay. Transferperiode inderdaad voorbij. Echt in alle landen nu ook. Er kan echt niks meer heen en weer getransfereerd worden.
Volgens mij is Turkije nu ook dicht. België is dicht.
Ja.
Dus geen soms willen Oost-Europese land nog wel eens langer open blijven, maar dat heb ik nu even niet scherp. Dus daar komen onze spelers ook niet per se.
Dus wel dit is beeld, echt maar de selectie. Dit is een selectie waar je het mee gaat doen, in ieder geval tot aan de winter.
Ja.
En okay.
Ja.
Tevreden?
Uiteindelijk zijn we tevreden inderdaad met de selectie die er staat. En de kwaliteit die hebben we kunnen toevoegen. En natuurlijk kun je altijd discussiëren over of je niet alleen maar spelers in eigen beheer, noem ik het even, hebt, om een contract wil hebben. Of dat het veel of weinig huurlingen zijn. Die discussie kennen we natuurlijk. Maar je mag van mij aannemen dat we als club natuurlijk het liefst dat scenario hebben dat iedereen onder contract staat. En vervolgens ga je het afbellen naar dat het ook gaat dat je kwaliteit toevoegt. Ook in relatie tot de spelers die we al hebben. En ja, dan als je die bij elkaar raapt, dan zijn we blij met de winnaar zoals die gelopen is. Maar er zijn ook dingen niet gelukt. En daar baal je van. Maar tegelijkertijd kwalitatief een sterke selectie. En vertrouwen in dat we hiermee de volgende stap gaan zetten.
Nou zei jij net oneens op die stelling. Hè? We gaan Europa in. Was dat met Jesper Karlsson een eens geweest?
Nee, dat was meer omdat we gaan Europa in betekent dat we of de beker winnen of de play-offs winnen. Nou kan het, hè. Kijk naar Go Ahead Eagles. Die hebben ook een geweldig seizoen gedraaid en van daaruit de beker gewonnen. Dus, maar als je realistisch kijkt, dan zou het geweldig zijn als we die stap maken en even tot de play-offs halen. Maar winnen is dan nog wel een volgende stap. Ja, en de beker ben je ook afhankelijk van de loting en het geluk wat je daarbij moet hebben. En, dat hebben we vrij recent nog meegemaakt natuurlijk, dat we de halve finale haalden uit in de Kuip. Dus ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het oneens zat meestal meer in dat ik niet verwacht dat we bij de eerste vijf eindigen. En de play-offs winnen, ja, dat kan, maar laten we eerst maar eens de volgende stap zetten.
Martin, jij bent wel echt lyrisch over de selectie en dan zeg ik het volgens mij niet overdreven.
Nee, maar goed, als je afgelopen seizoen ziet, heb je bijna tot het laatst meegedaan om de play-offs. Ik denk niet dat deze selectie minder is dan vorig seizoen. En dan is het natuurlijk altijd afwachten zeg maar, wat je in de play-offs doet. En dat is een loterij. Misschien ook weer niet. Maar een play-offs, je kan niet van tevoren zeggen van nou die gaat winnen. Het belangrijkste is dat Groningen dit seizoen wel play-offs haalt. En daar ben ik absoluut van overtuigd.
Kun je daarmee omgaan met die druk?
Nou ja, Martin heeft er overwegend kijk op. Want dat was een van de weinigen die vorig jaar vanaf het begin... continu ook hier aan deze tafel heeft gezegd dat niemand zich zorgen hoeft te maken. Dus als Martin het zegt, dan heb ik daar in ieder geval meer geloof in.
Nee, dat zijn nou woorden.
Op voetbalgebied denk ik dan.
Ik wilde net zeggen, eindelijk een directeur die zich uitspreekt, maar goed. Hans, die beleid, die sprak zich wat meer uit.
Nee, maar ik snap wat Martin zegt. Hè. Kijk, de hele middengroep in de Eredivisie zit heel dicht bij elkaar. Dus als je daar binnen die groep de juiste dingen doet, dan kun je ook snel heel erg daar aanhaken. En vorig jaar speelde hij tot de laatste dag mee voor plek 9. Dus dan is het niet raar wat Martin nu zegt natuurlijk.
En dan zeggen mensen ook van ja, omdat ze nu één keer winnen van Heracles met 4-0. En dan zeg jij gelijk van ze halen dit en dat. Ja, weet je.
Het is ook wel, je hebt nu 4 wedstrijden gespeeld. Dan heb je tegen AZ, nou dat was niet heel best.
AZ hebben we al jaren niet gewonnen.
Nee, dus. Zeker niet. Het is ook geen schande dat je daar verliest. Maar dat was nou niet, vond ik, een hele goede wedstrijd. Tegen Heerenveen, nou, win je uiteindelijk met best wel veel
dat was
geluk.
Gelukkig.
Ja. Daar waren we, was ook niet heel goed. Tegen PSV, nou, zat er best wel een leuke periode in. Maar uiteindelijk verlies je hem ook best wel ruim.
Winnen we ook niet vaak, 1 keer maar.
Ook is dat iets hè, wat gebruikelijk is. Ja, en dan tegen Heracles, win je hem met goed voetbal. Maar dat is wel heel snel om dan nu al te zeggen van... dat gaat allemaal lukken. Ik denk, wedstrijdje of 10... kan je een beetje een inschatting maken... hoe je ervoor staat ten opzichte ook van de rest.
Ja, maar het is ook wel heel snel om te zeggen dat we het niet gaan redden.
Ja, maar dat zeg ik
net
niet.
Snel, hè?
Maar als ik nu een inschatting moet maken, ook kijkend naar vorig jaar... dan vraag ik me af of je erop vooruit bent gegaan. Maar voor hetzelfde geldt wel... Maar ik vind wel wat vroeg om na één echt goede wedstrijd direct weer de Polonaise te gaan lopen.
Maar wat vind jij deze selectie beter dan die van vorig jaar?
Nee, ik denk dat we wel op een aantal posities meer kwaliteit hebben kunnen toevoegen. Als je de spelers die vertrokken zijn afzet tegen die gekomen zijn. Denk dat we een stap in kwaliteit hebben gemaakt. Wat misschien nog wel veel belangrijk is, dat onze jonge jongens weer een jaar Eredivisie in de benen hebben. En dus meer ervaring en ook... aantoonbaar beter zijn geworden.
Maar je hebt al...
Ja, wij missen... Valente zijn we kwijtgeraakt. Nou, dan zie je hoe makkelijk die zich aanpast bij Feyenoord. Mm. Hoorde gisteren al mensen zeggen... deze wedstrijd heeft Valente nodig bij het Nederlands elftal. Dus dat zegt denk ik ook voldoende.
Ja. Maar jij zegt, Frank, dat je kwalitatief denkt... dat je erop vooruit bent gaan. Als je dan achterin bijvoorbeeld eens begint. Hè?
Ja.
Ekdal is vertrokken.
Ja.
En daar heb je dan nu Jansen voor terug.
Ja.
Via Jansen beter... op dit moment dan dat Ekdal was toen hij vertrok?
Nou, ik denk dat Ekdal heeft laten zien dat hij het feit dat hij nu in de Premier League in de basis staat, dat hij Groningen nodig heeft gehad om die stap weer te maken. Maar waarom ik zeg dat we beter zijn geworden, omdat Dies Jansen en Tijmen Blokzijl complementairder zijn. En dat is simpelweg omdat dan Tijmen rechts centraal kan spelen, wat zijn beste positie is, waar hij zich het beste kan ontwikkelen. Dus we hebben heel vroeg in de window ook gezegd. Kijk, als Ekdal kon komen, was hij gekomen. Dat lijkt me helder. Mm-hmm. Er was vrij snel duidelijk dat dat hij dichter tegen de Premier League aan zat... dan nog een jaar FC Groningen. En toen hebben we als uitgangspunt genomen... Tijmen Blokzijl moet komen te zoeken rechts centraal spelen. Dus dan ga je op zoek naar een links centrale. Nou, ik denk dat Dies in die twee wedstrijden... Nou, in ieder geval heeft laten zien dat hij in het leidinggeven... maar ook in het complementair zijn met Tijmen... dat het een heel goed duo is... of die beter is dan Ekdal. Natuurlijk, als je die spelers individueel langs elkaar legt... dan is het misschien ook moeilijk te vergelijken. Dus,
maar jij bekijkt het als geheel.
Ja, als geheel. Kijk, vorig jaar en de jaar daarvoor heeft Leo de positie rechtsback ingevuld... voor het team en voor de club. Maar hij is natuurlijk geen rechtsback. Als ik dan zie dat we die nu eindelijk met Matsera aan boord hebben... dan zijn we verdedigend op die positie ook beter geworden.
Maar hij speelt niet nog.
Nee, omdat Marco Rente daar op dit moment heel erg goed doet. Dus dat is mooi dat je die concurrentie ook toe hebt kunnen voeren... waardoor spelers die spelen ook het gevoel hebben... ja, ik moet wel elke dag 100% geven. En natuurlijk, ze genieten het vertrouwen van de trainer... maar ze weten dat daar nu ook iemand achter zit. En dat als je door zo alle posities afgaat... dan hebben we dat nu beter voor elkaar, die concurrentie op de posities... dan vorig jaar. En ik ben het met je eens, als je individuen met elkaar gaat vergelijken... ja, dan zou je kunnen zeggen, ja, ben je dan beter op geworden? Ik denk dat we in de concurrentie binnen de selectie daar beter zijn geworden. Waardoor je zeg maar ook jouw basis continu pusht om... Ja.
Wat proef jij op trainingen? Want vorig jaar ben je natuurlijk ook die eerste trainingen... heb je denk ik misschien nog wat geconcentreerder bekeken... dan als het op een gegeven moment loopt. Nu die eerste weken, maanden training. Merk je iets van positiespel gaat sneller? Ik zeg maar wat, kun je iets zien al aan van de kwaliteit?
Nou ja, je merkt gewoon dat de sfeer binnen het elftal en in de club... als je ziet hoe makkelijk die jongens die binnenkomen zich aanpassen... en ook waarschijnlijk opgenomen worden alsof ze hier al jaren rondlopen. Ja, dat zegt iets over de dynamiek en de synergie zeg maar binnen de selectie. Dus en als je het over kwaliteit hebt... dan merk je gewoon aan de jongens die binnenkomt en die je na een week spreekt... dat ze ook het gevoel hebben dat... Ja, dat ze mee kunnen niveau, maar dat het best wel is om op aan te haken.
Ja, want ze waren...
Nou, ik vond het mooi met Dies Jansen. Oh ja. Ik vroeg hem ook van, hè, waarom kies je dan uiteindelijk voor Groningen? Hè? Want er waren volgens mij nog wel meer clubs die interesse in hem hadden. En toen zei hij, nou, goed gesprek met de trainer. Nou ja, die dingen die je natuurlijk vaak hoort van nieuwe spelers. Maar hij zei ook, ja, ik kwam hier binnen, joh. En iedereen zei, goeiedag. En ik vraag me dan wel direct af, als dat iets is wat je heel erg opvalt... hoe dat bij Ajax gaat. Maar ja, dat vond ik wel leuk om te horen. En dat is natuurlijk een beetje de Koeman-norm... die gehanteerd wordt met allemaal dit soort dingen.
Ja, maar dit
zijn toch gewone dingen?
Ja, dat lijkt mij ook. Maar als hij dat dan zo benoemt... dan denk ik, ja, gebeurt dat dan bij Ajax niet?
Ik heb een keer stage gelopen in Duitsland bij St. Pauli. En dan komen spelers binnen en die gaan alle spelers bij langs... en geven ze een handje.
Zo.
Goedemorgen. Goedemorgen, alles goed? Goedemorgen.
Oh ja?
Ze gaan allemaal bij langs. Dat vond ik wel heel netjes.
Ja, maar het is ook een soort discipline is dat, een soort Duitse discipline.
Ja, misschien hebben ze dat wat meer. Ja. Maar ik vind het raar als wij het bijzonder vinden dat we een goede morgen zeggen. Dat.
Nou, maar ja. Frank, hebben jullie daar ook... Want laten we wel wezen, het waren... ik snap best wel dat je een Casemiro haalt op dat moment. Want ook gewoon talentvol, maar... Dat soort jongens, zeg ik even tussen aanhalingstekens... er waren gewoon wel wat problemen met voetballers die hier kwamen. Hebben jullie daar ook op gescout, zeg maar, wat er tussen de oren zit? En hoe?
Nou, uiteindelijk kijk je naar de karakters van een persoon... of die passen in onze cultuur en bij deze club. En wat voor Martin, wat voor mij ook geldt... is dat het normaal is dat je mensen... welkom heet, opvangt, ze helpt bij acclimatiseren hier... en ook kennis met ze maakt. En het belangrijkste is dat je als speler bij FC Groningen binnenkomt... en direct op je gemak voelt. Want als je op je gemak voelt, dan zie je terug op het veld. Dus daar investeren we in de mensen die de jongens van het vliegveld halen... of die begeleiden bij het zoeken naar een woning... of buiten de training en de club om een keer een hapje gaan eten. Maar ja, voor mij is dat inderdaad normaal hoe je met mensen en met elkaar omgaat. Want je wil met elkaar presteren... En, dat zegt niks over hoe het in het verleden was. Het zegt meer over dat ik dan normaal vind inderdaad dat bij FC Groningen past en dat ze zo met elkaar omgaan. En daar heb je ook een groep voor nodig die die jongens opneemt. Dat bedoel ik met dat het klopt binnen de groep. Jij raakt net Dies. Ja, die loopt er rond en die gaat met die gasten om alsof ze elkaar al vier keer.
Ja, maar ook de nieuwe keeper die gehaald is, die was hier. En twee dagen later loopt hij al met een clubje teamgenoten op Noorderzon. Dus. Ook vanuit die groep worden mensen dan wel een beetje mee opgenomen. Ja, ja. Als je dat dan in ieder geval zo ziet.
Hoe is Mo Allag eigenlijk opgenomen in de groep?
Ja, goed. Zou jij aan de groep moeten vragen?
Nou, ik zou dat Mo Allag willen vragen, maar die horen we maar niet.
Nee, dus die opmerking... volgens mij was het een van jouw stellingen aan het begin... die je nog niet behandeld hebt, maar... En waarop ik als enige eens zei... en ik begrijp dat die anderen rondheen zeiden... omdat je ziet hem of hoort hem niet in de media. En dat is natuurlijk in die zin een keuze van een club... dat ik veelal aanspreekpunt ben naar buiten toe. Mo is vooral intern bezig.
Zo deden jullie dat ook bij RKC, begreep ik, hè?
Ja, zeker. En in onze ogen, of tenminste, is de hoofdtrainer... is het uithangbord namens de club als het over alles voetbal gaat. Dus inhoudelijk, speelinhoudelijk. Dus daar zul je mij ook nooit op betrappen dat ik daar iets van vind. En ik ben het gezicht voor de rest. En dat wil niet zeggen dat Mo niet beschikbaar is. Sterker nog, hij zal de komende periode ook, denk ik, hier zitten. En op andere podium. Want het is niet zo dat we die weghouden of dat die mediaschuw is. Maar je moet je voorstellen dat iemand in mei binnenkomt... en dan direct intern aan de slag gaat. Allereerst natuurlijk met het transferwindow... maar daarnaast met de hele organisatie. Voetbalkant, scouting, jeugdopleiding... Ja, daar gaat heel veel tijd en energie in zitten. En ja, ik weet uit ervaring dat het te woord staan van jullie en jullie collega's...
Is vermoeiend.
Nee, zeker niet vermoeiend, maar dat is een hele belangrijke... dat is een hele belangrijke taak, vind ik, van mezelf. Omdat jullie ook een uithangbord zijn vanuit de club. Dus die relatie daarin is belangrijk en goed. En ja, zo hebben we dat verdeeld. Maar dat is verder geen achterliggende dag dat hij... de media niet te woord zou kunnen of moeten staan.
Okay, maar hij is wel, ik denk bij FC Groningen, grote club... heb je nu drie directeuren. Commercieel, algemeen, technisch.
Vier.
Wie hebben we nog meer?
De langzitten. En,
oh ja, tuurlijk. Ja, Mark Jannel, ja, die vergeet je bijna. Want die is eigenlijk ook...
Daar is de club.
Altijd op de achtergrond. Ja. En nou, laatst waren er wat dingen omtrent commercie... met die wanden afplakken bijvoorbeeld. Hè. Nou, heeft hij eventjes daar uitleg over gegeven... van het hoe en waarom. Ik denk, joh, heb je het over het technische gedeelte? Ja, dan zou het logisch zijn, denk ik... Hè, dat Mo Allag misschien iets vaker daarvoor beschikbaar is. Hè. Hij heeft nu ook heel bewust gekozen... om nog even niet naar buiten te komen, hè, wat dat betreft. Ik heb hem nu één keer... Nou, wat langer gesproken ook. Hebben een uur, misschien ietsje langer gezeten op Corpus. En het was een ontzettend fijn en prettig gesprek. Heb ik hier ook al wel eerder gezien. Maar ook tijdens de window, nou, toch een aantal keer gevraagd... Hè, van of hij even zou willen reageren. Ook misschien de laatste dag van de window.
Ja.
Hè, gevraagd of die dan, als die window klaar is... misschien even korte bellen is voor een... reactie, ja. Hè? Hoe hij er naartoe kijkt, hoe hij op die window... Nou, toen gaf hij aan, ik ben al op tijd ook op vakantie. Hè, dat was al op tijd, volgens mij, toen bij zijn aanstelling ook afgesproken. Maar ja, daar is hij niet zo happig op. Hij zit hier volgens mij over 2 weken of volgende week. Dat zou ook...
Maar is dit iets, is dit omdat hij hier nieuw is of blijft dit zo de komende jaren? Deze verdeling ook?
Nou, de vraag is even inderdaad, wat bedoel je dan met blijft dit zo? Ik denk dat het goed is dat iedereen weet wie is het aanspreekpunt binnen de club. En dat wil niet zeggen dat iemand niet beschikbaar is. Maar ik ben er ook voor mijn mensen om hun werk te kunnen doen. En dat wil niet zeggen dat je niet een keer aan de vraag kan beantwoorden. Stefan zegt net al, hij heeft een interview gehad. Hij ziet hem wel eens bij een training, bij een wedstrijd. Dan spreek je elkaar informeel. Dus zowel met Dick en Mo en ik hebben deze werkwijze al afgestemd. Ja, als nou iedereen van jullie zegt, joh, maar we hebben jou wel genoeg gehoord, we willen voortaan alleen nog maar Mo, ja dan...
Nou, bij deze.
Ik wil ik hem inleiden, wist ik dat jij dit met de antwoord kwam. Maar, nee, daar zit verder niks achter. Het is meer dat we intern van elkaar weten van oké, wie is wanneer beschikbaar en pakt welke rol, ook bijvoorbeeld richting media of intern. Dus ja, dat is eigenlijk een werkwijze. En nogmaals, die leggen we dan uit. En uiteindelijk zijn we een transparant en toegankelijke club.
Uiteindelijk is het ook jullie keuze.
Ja, en jullie weten dat wie dan ook altijd wel beschikbaar is voor jullie. Dus.
Nou, vorige week wij bellen jou, hè?
Hoezo?
Nee,
ik zei tegen Stefan. Ik zat in de afspraak.
Hij heeft het nummer geblokkeerd zijn.
Nee, dat nog net niet. Maar ik zat in de afspraak. Ik zag 050. Toen schoot door mijn hoofd. Inderdaad, zou het zijn. Want hij had mij gevraagd. Of Stefan had mij gevraagd. Ben je beschikbaar? Maar, dus ik zat nog te twijfelen. Dit zou zomaar kunnen. Dus hoorde ik achteraf dat jij uiteraard niet met je eigen nummer. Maar met 050.
Maar was dat?
Maar Martin heeft wel een inhoudelijke.
Maar dacht je na het eiten van Stefan over de afplakken in die businessclubruimte. Wat een lul.
Nee, helemaal niet. Want ik weet dat hij soms dingen moet schrijven. Of het gevoel van een enkeling of van een hele grote groep. En ik snap ook wel dat je alles wat rondom deze club speelt en gebeurt is nieuws. Voor mij was dit minder nieuws, om het zo maar te zeggen. Maar ik heb het over gehad. Ik begrijp dat hij het brengt. Of ik me zou laten lenen voor een anonieme reactie van een anonieme sponsor, dat is een tweede, maar die discussie hebben we al gevoerd. Want als je er dan vindt, dan zou ik ook met naam en toename in de krant willen. Want,
maar daar werken we niet voor.
Nee, nogmaals, ik snap dat hij het opschrijft. En zeker in komkommertijd, Martin, als er verder helemaal niks te melden is dit interessant. Ja.
Mooi. Nou, het is wel mooi, hè? Want we hebben natuurlijk met Hans Nijland, de directeur, gehad. Hè, die heel nadrukkelijk...
Weinig in beeld.
Nee, alleen maar in beeld.
Had je het idee dat Hans dat leuk vond?
Nee. Hans houdt daar niet echt van. Maar goed, het was wel noodzakelijk natuurlijk. Frank is wat minder in beeld. Is toch wat meer, vind ik, op de achtergrond. Maar goed, allebei is goed. Het geeft niet aan van de kwaliteiten van de directeur. Alleen, alles is weer afhankelijk van de resultaten. Als Groningen gewoon slecht presteert, is hij gewoon een klote directeur. Ja. Weet je, zo werkt het natuurlijk ook. En dat is altijd wel... Ja, altijd wel bijzonder hoe het werkt in voetbal.
Maar
het is heel emotioneel.
Inderdaad, klopt het? Vind jij jezelf wat meer naar de achtergrond?
Nee, zoals Martin het woord. Kijk, uiteindelijk kun je als algemeen directeur alles goed doen. En je staat 12 of 13 of 14 en een klote directeur. En vice versa. Volgens mij is mijn rol juist om zichtbaar te zijn als het slecht gaat en voor je troepen te staan. En als het goed gaat, vooral op de achtergrond te blijven en de mensen te positioneren waar het om gaat. Dus ja, ik ben eigenlijk wel blij, zoals Martin het schetst. En iedereen doet het inderdaad op zijn of haar eigen manier.
En toch, hè? Nadat
volgens mij ben ik altijd beschikbaar. En,
nee, zeker hoor.
Dat is maar ik moet dan toch even denken aan die wedstrijd tegen Heerenveen. Met dat vuurwerk.
Ja.
Toen wilde je een dag na die wedstrijd toch nog even niet daar iets over zeggen. Toen hebben jullie eerst zelf een statement naar buiten gebracht. En toen heb je er ook voor gekozen om het daarbij te houden.
Ja.
En niet ook nog voor een camera bijvoorbeeld wat vragen te beantwoorden.
Nee, dat klopt. En dat is ook, dat zijn dan bewuste keuzes. Omdat je zeg maar vanuit met de ketenpartners en de driehoek daar...
Met de wat?
De ketenpartners, dus even de politie, de gemeente, ja, en de NTOM... afspraken hebt om rondom veiligheid met wedstrijden. En dan wil je het eerst op dat niveau met elkaar goed bespreken. En dan helpt een reactie van mij niet, wat ik daar ook zeg. En hoe ik ook gequote word. Want, en dan kies je ervoor om even niet te reageren. En als club wel een statement te maken natuurlijk. Ja, en zo maak je altijd een afweging. En volgens mij respecteer je dat ook dan als ik een keer niet wil reageren of kan reageren. Want het is ook niet per se altijd willen, maar soms het ook niet kunnen. Dus ja, dat. En,
ja.
Helder. Nou, dan is dat even afgekaart.
Nee, dat respecteer ik altijd, natuurlijk.
Ja. Ja, even de selectie. Jij nam het net al een beetje door qua kwaliteit. We kunnen het ook hebben over contractdata. Bijvoorbeeld einddata.
Ja.
Want als het nu, zeg ik het even heel zwart-wit, al niet is gelukt om minder dan twee huurspelers te halen, hoe moet je dat volgend jaar dan in hemelsnaam gaan doen? Als al die huurspelers weer weg zijn. Ja, en ook nog eens allerlei spelers die nu nog één jaar contract hebben, waarvan helemaal niet zeker is of die hem gaan verlengen, ook mogelijk weggaan.
Ja.
Gratis.
Nee, ik las dat de contractcrisis dreigt. Dus nou ja, we zijn gelijk aan de slag gegaan natuurlijk. Want... Nee, maar ik snap die... kijk, uiteindelijk moet je het natuurlijk op een bepaalde manier brengen. Dus dat is ook allemaal prima. Alleen als je gewoon naar de feiten gaat kijken, volgens mij lopen er 3 contracten in 2026 af. Ja. En gaan we het nu hebben over een mogelijk probleem dat kan gaan ontstaan over een jaar. Daarvoor zeg ik op mijn beurt. Dus dan hebben we een jaar de tijd om het zo in te richten met elkaar dat we daarop voorbereid zijn. En natuurlijk begrijp ik het wel. Inderdaad, er zijn 4 huurlingen die ieder zijn eigen verhaal hebben. Ik zeg altijd, er zijn 3,5 huurlingen. Want de laatste bepalen we zelf of die bij ons blijft of niet.
Ja, die zie je toch, ja, voor de buitenwacht minder als huurling.
Ja, zeker. Zeker. Hurts. Sterker nog eens... Ja.
Of Hernes.
Is in die zin Travis.
Ja.
Nee, het voordeel is dat we die een jaar bij ons hebben en kunnen beoordelen of we die graag nog veel langer hier willen hebben. Dus dat zie ik alleen maar als een voordeel. En natuurlijk zijn er een aantal jongens die zichzelf in de kijker hebben gespeeld en die ook al nadruk hebben aangegeven dat ze wellicht ambitie hebben om een stap te maken. Nou ja, dat is mooi, maar... Als we met elkaar aan deze tafel hebben, dan hebben we volgens mij 4 maanden geleden, hadden we ook verwacht dat het niet bij Valente zou blijven. Weet je wel? Dus ja, om nu in te gaan over hoe het over 12, 13 maanden eruit ziet. Tegelijkertijd zijn we met een aantal jongens al hebben die gesprekken in mei opgestart. Die worden nu weer opgevolgd om te kijken om openbreken verlengen. Dus nogmaals.
Over wie heb je het dan?
Dan moet je vooral aan onze eigen jongens denken. Dan kun jij nu zeggen, ja, dat is de halve selectie, dat klopt. FC Groningen hebben veel eigen jongens.
Ja, dit doet hij goed hoor.
Maar is het ook zo dat deze jongens nog steeds, nou ja, ik kon niet zeggen onderbetaald worden, hè, maar omdat het vaak eigen jongens zijn, hè, dan, die verdienen over het algemeen wat minder. Is dat bij FC Groningen ook zo? Of zijn die contracten al een keer...
Nee, dat hebben we de afgelopen jaren ook met name gedaan. En mooi dat je het aangeeft, want dat is vaak wat er gebeurt. Hè. Eigen jongens, lekker goedkoop, makkelijk.
Dure jongens van buitenaf.
Ja, precies. Uiteindelijk vind ik dat je iemand moet waarderen voor zijn positie en bijdrage binnen de selectie. En dan vind ik het nog mooier als je zelf opgeleid bent in plaats van dat je van buiten komt. Dus die gelijkheid zit er binnen de selectie wel. Dus er zijn weinig jongens die nog onderbetaald krijgen, voor zover. Ja. Dat is ook een bijzondere definitie.
Maar het is ook wel ongelooflijk hoeveel jeugd er ook aankomt. Hè? En nu heb je weer een Van der Werf die zich weer laat zien.
Hè, nou ja, David van, bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Die hebben we natuurlijk opengebroken en langdurig verlengd. En daarbij ook weer gewaardeerd voor zijn positie binnen de selectie, ook in het salarishuis. Dus ik ben het met je eens dat je vooral ook je eigen jongens moet belonen en waarderen naar de positie die ze binnen de selectie
hebben. Moet in principe natuurlijk gewoon kijken naar wie het best is. Waar je ook vandaan komt, toch?
Ja, maar Stefan, dat gebeurt bij clubs in het Noorden, hè?
Jij hebt er ervaring mee natuurlijk.
Nou, de eigen jongens die verdienen minder dan jongens van buitenaf. Dat is altijd dat nog zo.
Of was het een beetje uit jouw tijd?
Nee, dit is van alle tijden.
Nee, kijk, niet meer wat het is. Kijk, iemand die tekent zijn eerste jeugdcontract als die 17, 18 of misschien zelfs soms jonger. Dan breekt hij door. Ja, dan is het moment aan de club. Wanneer ga je dan opwaarderen, verlengen? Of zeg je van ja, ik vind het wel prima zo. Hij heeft nog 3 jaar. Dan snap je, daar zit meer de discrepantie.
Maar wat zijn de spelers waar jullie dan nu mee bezig zijn? Heb je het dan Blokzijl, Van Bergen, Schreuders.
Racing.
Racing gaat niet verlengen. Maar als je het over die eigen jongens hebt, zijn dat dan een beetje Wouter Prins, moet ik nog aan denken, die redelijk wat minuten heeft gemaakt.
Ja, je hebt nu de halve selectie opgenoemd die inderdaad afgelopen half jaar nog niet verlengd zijn. Maar een aantal jongens lopen gewoon nog tot 27, een aantal tot 28 of 29. Er zijn inderdaad 3 jongens die die aflopen in 26. Maar je probeert die situatie in die zin voor te zijn. Enerzijds voor, omdat je ook jongens die jij net noemt ook wil belonen, omdat ze ook weer een andere positie binnen selectie hebben. Daarnaast probeer je ze dan ook langer te binden. Maar als een speler dan bijvoorbeeld zegt, dat wil ik niet, dan weet je ook nu al waar je op kan voorsorteren richting de zomer.
Dus met wie worden de gesprekken niet weer opgestart?
Dat is nu de derde keer dat hij het probeert.
Maar jij geeft daar geen antwoord
op. Nee, dus dat heeft niet zoveel zin. Want
maar dan is toch niet heel geheim of zo, Frank, zoiets?
Nee, zeker niet. Maar je hebt ze volgens mij net allemaal opgenoemd. Dus dan.
Oké, dus er wordt nu met Van Bergen en Blokzijl wordt er sowieso gesproken.
Ja, maar het zou heel raar zijn als we met onze eigen jongens niet regelmatig in gesprek zijn om te kijken van wat is de situatie, wat zijn je ambities en kunnen we eventueel praten over verlenging. Dat is een proces wat je in mijn ogen halfjaarlijks met elkaar moet afstemmen. Omdat je dan ook van elkaar weet van oké, het is de ambitie. En dat is wel het mooie van de afgelopen window. Want ik heb natuurlijk van alles meegelezen, maar bij FC Groningen is op 1 speler een bod gedaan door 1 club. Dat is namelijk Feyenoord op Luciano Valente. Voor de rest is er voor geen enkele speler een bod geweest. Laat staan dat de clubs zich gemeld hebben. En ik zie jou moeilijk kijken, maar dat klopt. Dus vaak willen agenten andere informatie die hele verspreiden. En het klopt dat er een enkele club geïnformeerd heeft. Maar als ik jullie vertel dat wij in een window op een dag bij 6 clubs informeren, ja, dat is voor mij geen concrete aanleiding om wat dan ook te verwachten.
Is dat een compliment voor de selectie? Dat er maar 1 bot is binnengekomen op een speler?
Waar ik naartoe wilde is dat het vooral genoeg zegt over die jongens die bij ons zijn, die hier nog heel graag willen blijven om hun volgende stap hier te zetten, om dan wellicht een stap te maken. Maar want daar komt vaak interesse of bieding vandaan, omdat de club of een speler als eerste zegt, ja, ik wil wel vertrekken tegen een agent, en dan gaat die agent zoeken. En tuurlijk, ik kan me voorstellen als een club die Champions League speelt voor jou meldt dat je een keer daarover na gaat denken. Maar het zegt vooral veel over, over die jongens die bij ons zijn.
Maar nou was er, wat Racing ook zei, volgens mij in een interview bij Dagblad van het Noorden. Hij te horen had gekregen dat er meerdere clubs in hem geïnteresseerd waren. Dat hij contact met jullie hadden opgenomen. En dat hij het vervelend vond dat hij daar niet in mee werd genomen. Dat was volgens mij ongeveer de strekking, hè, van wat hij toen zei.
Ik heb de krant niet gelezen. We hebben zelf met Stij gesproken. Er is 1 club die concreet geïnformeerd heeft, dus Club Brugge. En die hebben wij verteld wat we ook tegen zijn agent 3 keer verteld hebben. En tegen Stij zelf. En nogmaals, vanuit individueel.
En jullie hebben hem verteld, hij is niet te koop.
Ja.
Ja,
ja, dus en nog vanuit spelersperspectief snap je dat je een stap naar zo'n club wel best wel zou willen maken. ja, tegelijkertijd is hij onze aanvoerder en snapt hij ook heel goed het clubbelang. En dat wij niet zomaar onze aanvoerder laten gaan.
Dan
is er dus ook helemaal niks om over te praten. Want er is nooit een bod gedaan bij ons. Dus
nee, maar kan je als FC Groningen, ook als je kijkt naar jullie financiële huishouding en ziet hoe je op die voetbalpyramide ervoor staat. Mm-hmm. Ben je dan, je hebt het gedaan, dus jij zal het van ja vinden, maar in de positie om zomaar te zeggen, hij is niet te koop?
Volgens mij kan je het altijd zeggen. En op het moment dat er dan een concreet bod ligt, dan heb je altijd een andere discussie. Bij Valente was mijn eerste reactie tegen Feyenoord dat hij niet te koop was.
Ja, zij
zeggen lachen. Club soms ook wel eens tegen mij, maar dan ga je gewoon toch even
zo
proberen.
Zo onderhandelen.
Ja, tuurlijk.
Dus daar hebben wij het vorige week nog over gehad. Hè? De situatie toen het bij Ajax. Hè? Ajax verkocht natuurlijk ook altijd hun betere spelers. En die gingen naar Spanje, Italië. En Ajax heeft toen op een gegeven moment ook gezegd toen van, we houden onze beste spelers, die gaan we niet verkopen.
Ja, toen met de Ligt en de Jong.
We halen andere spelers, betere spelers op. Dat is natuurlijk ook wel een luxe als dat kan. Ja. En ook mooi. Ja. Alleen, ik kan financieel ook niet meekijken natuurlijk. Maar het zou mooi zijn als wij een keer onze betere spelers en Valente, ik zeg maar wat, kunnen houden.
Nou ja,
en de selectie nog. Nee, ik begrijp het allemaal, maar het zou wel mooi zijn. Ja. Dat met Racing vind ik geweldig. Nee, niet te koop. Pasboom, lekker, door.
Ja, en ter aanvulling op Martin, we zijn als club financieel ook in staat om te zeggen van joh, het belang van de club op dit moment, komend seizoen, is groter dan nu een speler.
Dat is super.
Dus iedereen ook voor de supporters, contractcrisis dreigt. Ja, als iemand niet verlengt, hij heeft tot 27 en wij vinden dat hij hier ook volgend jaar moet zijn, omdat het in het belang van de club is, dan is hij hier volgend jaar. En dan loopt hij misschien gratis de deur uit. Ja, daarom zeg ik, om nu door te kijken naar 12, 13 maanden verder is, snap de opmerking, maar dat is nog redelijk ver weg. Maar we zijn als club inderdaad, zoals Martin zegt, ook in staat om te zeggen, ja, we hoeven niet te verkopen. Dus het belang voor de club op de korte termijn is dan belangrijker. En even ten aanzien van Luciano, kijk, als een topclub als Feyenoord zich meldt, ja, dan ken je je plek als FC Groningen ook, snap ik bedoel. En er valt pas de praat op met dat er een concreet bod komt. En dat is er gewoon voor geen enkele speler geweest.
Maar hebben jullie Valente niet al naar Feyenoord laten gaan om kennis te maken, om te kijken voordat er een concreet bod lag?
Ik heb met Dennis de Kloeze in mei voor het eerst contact gehad. En toen hebben we met elkaar van gedachten gewisseld. En uiteindelijk had Luciano van ons toestemming om zowel bij PSV als bij Feyenoord te gaan praten.
Maar er lag toen nog geen concreet bod? Of is het dan ook weer per situatie en per speler verschillend? Want Racing mocht niet bij Brugge kijken.
Nee, want die hadden alleen geïnformeerd zijn naar zijn situatie. Maar terecht wat jij nu zegt, als je die twee vergelijkt, dan wisten we dat Luciano een stap ging maken. En die gunden we hem ook. En ten aanzien van de Staaij is dat die situatie heel anders. Die hebben we vorig jaar hier binnengehaald met een bepaald plan.
Je kan ook niet alles maar één op één vergelijken natuurlijk.
Nee, zeker niet. Maar ik snap wel dat mensen die concreet dat vergelijk maken. Want waarom mag hij dan wel gaan praten en in dit geval Staaij niet. Maar Staaij is hier vorig jaar binnengehaald. Die hebben we gekocht van Almere met allereerst een plan voor zijn positie binnen de selectie. En je kijkt ook binnen je huidige selectie van oké, hebben we de mogelijkheid om een speler, en dan ga je niet per se één op één kwaliteit vergelijken, maar in positie, in de mogelijkheden, kunnen we die vervangen of hebben we die binnen selectie aan boord of niet? Nou, we hoeven niet op dat moment en misschien nu ook nog wel kijken van ja, de rol van Staaij, zowel als aanvoerder, maar ook binnen het elftal is dusdanig belangrijk dat je dan een hele andere afweging maakt dan bij Valente.
Ja, maar hij is wel goed, hè, Staaij?
Ja, hij had in het begin ook erg moeilijk, hè?
Ja, eerste paar wedstrijden. Ja, het was wel echt vroeg in het begin.
Ja, toen maakte jij nog de opmerking van ja, bij Almere, dat was ook Eredivisie op dat moment volgens mij toch?
Ja.
Dat deed hij heel erg goed. Komt bij Groningen en dan in één keer zo moeilijk. En
ja, het was...
Dat hoor je heel vaak, hè? Als spelers van buitenaf bij Groningen komen, dat ze in het begin
even moeten
een bepaalde achterstand hebben. Maar dat is toch onzin? Die jongens die trainen daar toch ook 6 dagen in de week. En die zijn echt niet ezeltje prikje of weet ik veel wat.
Nee, en toch, want je hoort dat de staf vaak zeggen. En
daar is het natuurlijk ook onzin, Martin.
Ja.
Want uiteindelijk gaat moeiteloos mee.
Ja.
Die chance gaat moeiteloos mee.
Ik denk dus dat iedere profclub in Nederland, die heeft het gewoon prima voor elkaar. Ja. En die spelers die zijn conditioneel allemaal ijzersterk.
Even ten aanzien van Staaij, wat natuurlijk was, is dat hij, ik meen op donderdag binnenkwam, die transfer maakte. En wij speelden denk ik zaterdagavond tegen Feyenoord.
Ja.
Hij zou op de bank starten, want
Tika
hij
was
één keer getraind, raakte Tika geblesseerd en hij moet erin. En dan heb je nog wel een verschil tussen speelwijze. Want een jaar dat Almere in de Eredivisie bleef, speelden ze even met alle respect betonvoetbal. Naar hun mogelijkheden noem ik het even. Ja, wij spelen natuurlijk een heel ander type spel. Dus dan snap ik dat je daar in het begin in moet komen. Maar wij wisten dat hij deze kwaliteit al bezat en dat hij die stap zou kunnen maken. Dus dan is dat mooi dat vrij snel ook deze lijn omhoog...
Nou, en toch hoor je ook wel vanuit de spelersgroep... Ja, dat toch wel meerdere spelers dat wel echt merken.
Zawada was zo'n voorbeeld, toch?
Nou ja, precies.
Om het zelf even lekker tegen te spreken, daar ben ik ook wel weer goed in. Ja,
zeker.
Degradatiejaar voelde een naar de ander naar een uurtje met kramp lagen ze op de grond, hè?
Ja, maar ze konden maar 60 minuten voetballen. Daar waren ze op geprogrammeerd.
Nee, maar dat had je toen wel. En de periode daarna, hè, met de jonge gasten en nieuwe trainers... Hebben dat niet meer meegemaakt, hè? Ze gaan als locomotieven gaan ze 90 minuten lang.
Maar zo was Van Bossen als voetballer al.
Was locomotief of...
dat is de laatste jaren gewoon... En alles bij elkaar, hè? Het plezier wat die gasten hebben bij een doelpunt. En ik geniet daar zo van. Ik kom er bijna wekelijks op terug. Ja. Maar dat is de basis. Een jongetje van 6 jaar die voor de eerste keer gaat voetballen, dat gevoel. En dat gevoel geven ze dus ook aan de supporters.
Dat heb ik vooral als ik naar Jorg Schreuders kijk, op een of andere manier. Die lichaam...
En dit is ook een hele koppie.
Ja, die hele uitstraling.
Ja, dit is nog een broekie.
Ja.
Ja, zeker als je naar mijn gezicht kijkt in Wien ook.
Zo. Hij zou in een van jouw groeven kunnen liggen.
Lang uit.
Martin, ja. Hey Frank, nog even één ding. Want je zegt, ja, dat voor jou een vraag van mij weet. Zoiets zei je net over... Racing, zit er een afspraak met hem voor volgende zomer? Mag je voor een soort van gelimiteerd bedrag weg? Of kun je alles voor hem vragen wat jullie willen als club?
Ik zei op jouw vraag of op jouw stelling, waar normaal alleen eens of oneens komt, dat ik over contracten, afspraken, geen uitspraken doe. Dat doe ik ook niet, vind ik niet netjes. En dat is aan de vaak agent, maar aan de speler als die daar wel iets over wil zeggen. Maar wij zullen daar, over wie het ook gaat, welk contract ook gaat, geen uitspraak over doen. Je mag van mij en van ons aannemen dat op het moment dat een speler binnenkomt, dat we daar de afspraken maken in het belang van de club. En natuurlijk is daar ook het belang van de speler die daarin meegewogen wordt. Maar als iemand denkt dat de Racing hier over een jaar voor een prikkie wegloopt, dan kan ik die in ieder geval...
Wat is jouw ogen een prikkie?
Nee, ja, dit was een logische vervolgvraag, dus... Dan mag jij jezelf invullen.
Nee, maar kijk, dat is natuurlijk wel interessant, hè? Want hij is voor om en nabij de miljoen volgens mij gekomen. Dat klopt, toch?
Doet hij geen uitspraak over?
Dankjewel, Nieuwien.
Maar hij probeert het nog wel, Stefan.
Ja, precies. Dat is in ieder geval de informatie wat volgens mij redelijk bekend is, hè? Dat om en nabij de miljoen kostte. Ik heb ook begrepen dat er een transfer, zo'n afkoopsom in staat. En dat die deze zomer nog niet gold, maar volgende zomer wel. Ja, en dan moet je zelf een beetje gaan denken. Wat zou dan een logisch bedrag kunnen zijn? Hè, wat ook zijn zaakwaarnemer en hij bij FC Groningen destijds op tafel hebben gelegd. Groningen wilde hem graag hebben. Was ook echt behoefte aan een speler op die positie toen. Racing had het goed gedaan, hè, met Almere City. Ja, als je iemand voor 1 miljoen koopt, dan denk ik... Maar ja, Frank wil niks over zeggen, dus we blijven speculeren... dat je dan tussen de 3 en 4 miljoen misschien uitkomt... Hè, als een afkoopsom. Dan heeft Groningen het bedrag keer 3 of keer 4 terugverdiend.
In 2 jaar.
In 2 jaar, dat is financieel... Niet gek. Natuurlijk verdient hij natuurlijk ook wel wat. Dus dat zou eraf gaan. Maar
vind ik wel een prikkie, trouwens. Voor deze
en dan kan je dus zeggen, is dat een prikkie, ja of nee?
De vraag wilde hij nu gaan stellen, Nimio. Je bent net te vroeg.
Nee.
Kijk, weet je wat wel interessant is, hè? Nogmaals, ik vind dat wij uit respect ook voor de speler, maar ook onze eigen situatie, daar geen uitspraken over doen. Wat het dan gevaarlijk maakt, is dat... Want agenten hebben altijd hun eigen belang. En dan is het aan de media en ook aan Stefan de afweging te maken van, is dit nou, geloof ik dit nu of klopt dit nu? Want voor je het weet ga je een hele theorie bedenken die mensen ook gaan geloven, zoals die net schetst, die wellicht helemaal niet waar zijn.
Maar ja, jij wilde niks over kwijt.
Nee, zeker. En dat zal ik ook bij geen enkele speler doen.
Maar heb je als
club... Je kan dus bij ons van aangaan dat wij dat wij het beste doen in het belang van de club. En daarnaast komt het belang van de speler.
Maar het kan toch ook
op het moment dat jij investeert in een speler, dan ja, in zijn algemeenheid kan je in ieder geval van uitgaan dat we dan niet denken van nou, als we die investering een keer terugkrijgen, dan is het wel prima. Want dan halen wij geen spelers aan boord. Dus zonder bedrag te noemen en of welke afspraken dan ook.
We vragen het Allah volgende week wel even.
Ja, nou wie weet.
Maar het kan toch ook destijds...
Die was er niet bij, dus die kan rustig antwoord geven.
Prima zijn geweest dat je hem graag wil hebben. En dat je dan uiteindelijk tot een bepaalde afspraak komt met elkaar. Hè? En dan hebben we straks wel 2 jaar lang Steyr Racing bij FC Groningen gezien. Dus heeft hij op het veld een enorme bijdrage gehad aan de positionering van Groningen ook na die degradatie.
Nee, zeker. Maar wat ik probeer te zeggen, jij baseert nou jouw hele verhaal op de informatie die je van zo'n agent gekregen hebt.
Dat is een aanname?
Dat is geen aanname, want dat weet ik. Dus het is gevaarlijk om daar de aanname op te doen en een heel verhaal om in te bouwen. Wat ik aangeef is dat je vanuit kan gaan als een speler bij FC Groningen tekent en wij daarvoor betalen. Dat wij daar met alle spelers natuurlijk ook richting toekomst afspraken maken. En de een wil dat noemen als gelimiteerde som. De ander zegt, we hebben afspraken gemaakt voor de toekomst. De ander zegt weer, je kan over een jaar weg. Ook bij Valente hadden we met elkaar bepaalde afspraken en bepaalde richtingen. En dan werk je daar met elkaar naartoe. Maar... Ja.
Veel te weinig gevraagd voor Valente ook trouwens.
Nee, ja. Dat weet ik. Was een prikkie.
Dat is een prikkie. Ja. Nou, één ding dan even over. Want in Eindhoven was toen nogal paniek toen Malik Tilman. En volgens mij met Xavi was dat ook zo. Die werden dan gehuurd. Beviel goed. Toen werden ze gekocht. Nou, dat beviel nog beter. En opeens gingen ze voor een prikkie weer terug. Kun je dat over Hearns of Hernes, of stel, hij bevalt.
Ja.
Jullie halen hem voor een afgesproken bedrag van Newcastle. Hebben zij dan een buyback-clausule? Is dat dan iets wat je nu al afspreekt? Of gaat dat dan pas een onderwerp van gesprek zijn?
Nee, even, want dit is ook weer een contractsituatie van de speler. Ja, dat is eigenlijk een soortgelijke vraag. Nou, maar met ja. Newcastle maak je aan de voorkant bij zo'n huurdeal en eventueel de optie tot koop maak je allerlei afspraken al voor de toekomst. Dus alles wat er ook in de toekomst gaat gebeuren staat al in het huidige contract. Zowel ja. richting Travis als die hier blijft, als richting Newcastle als die gaat.
Ja, maar komen hier Tilman teleurstellingen? Kunnen die hier voorkomen? Of?
Er stond wel in de media daar, hè? Dat die de clausule er zou zijn.
Ja, en dan komen we weer op een prikkie of geen prikkie. Daar komen geen teleurstellingen.
Oké. Okay. Dus hij kan voor een aanzienlijk bedrag worden teruggekocht.
Voor heel veel prikkies. Nee, oké. Okay. Nou, maar goed, ja, nee, maar dat zijn ook allemaal van die... Maar kijk, heel veel supporters zijn hier heel benieuwd naar. Hè? Die maken logisch. Zich alvast zorgen. Ook alvast over volgend seizoen. Vandaar dat wij er ook dan al over beginnen.
Nou, en wat nog wel even interessant is, ook voor het volgend seizoen. Daar heb je ook in die Q&A volgens mij al wat over gezegd. Hè? De contracten van ja, de gehele staf lopen af.
Ja.
Hoe kijk je daarna?
Ik denk dat Frank hier heel veel dingen over gaat zeggen.
Heel goed, Martin.
Nee, maar ja, toch moet je...
Ja, Dick zijn contract.
Ja.
Loopt nog een jaar. Of
nee, wat
jaar.
Je refereert naar onze eigen Q&A, die Transfer Deadline Show. Daar zaten Dick en ik naast elkaar. Dus dat vond ik leuk van onze presentator dat hij even voor mijn voeten gooide de ingekomen vraag. We zijn hartstikke blij met Dick en hoe het nu gaat. Dus die gesprekken gaan we de komende periode opstarten met elkaar. En dan is het... kijken of Dick's ambitie nog met FC Groningen past. Nou, daar hoop ik en verwacht ik van wel. En het zou heel raar zijn als wij heel erg tevreden zijn dat we die intentie ook niet uitspreken. Maar nogmaals, die gesprekken gaan de komende periode plaatsvinden. En dan,
jullie gaan in principe die gesprekken in met de intentie om te zien of je tot een verlenging met elkaar kan komen.
Wij gaan met Dick in gesprek over de toekomst.
Ja.
Dick verlenging.
Dick verlenging, ja.
Maar over intenties kun je toch wel iets van jouw kant zeggen?
Ja, maar het zou heel raar zijn als we een trainer hebben die heel goed past bij FC Groningen, bij de manier van spelen, bij het gevoel bij het publiek. En we presteren zoals we presteren, dat ik nu niet zeg dat we heel blij zijn met Dick en daar graag mee zouden door willen.
Nou.
Maar
Nou, bij deze gezegd.
Ja.
Dan kunnen we stoppen.
Wij zijn blij met Dick en we willen graag met hem door.
Dick ook meegeluisterd? Ja, oké. Nou, geregeld.
Nou, dat weet hij hoor.
Nou, ik vind ook dat Dick zich prima heeft ontwikkeld. Hè. Ik ken Dick natuurlijk van Emmen. Nou, dat was echt saai voetbal. Dat was wel
saai voetbal, Martin. Ja. Ze hebben de beste... Alles wat ze hebben gepresteerd de afgelopen jaren... hadden ze aan Dick te danken. Zo
er waren 5 spelers die 4 ton verdienden.
Klopt, maar zie het maar als de mensen.
Nee, maar Emma had toen heel veel geld. En dat was Dick zijn geluk. He, maar het voetbal was...
Kijk, aan de andere
en toen
kant...
kwam hij bij Groningen. Daar was ik echt niet blij mee. Ik denk van, nou, dan gaan we misschien dat voetbal ook weer zien. Maar hij heeft zich geweldig ontwikkeld. Ik zie prachtig voetbal. Ik zie hoe FC Groningen hoort te voetballen in onze eigen stadion sowieso. Dat laten ze zien. Nou ja, het is wel te hopen dat we uit wat meer puntjes pakken. Dan maak je in ieder geval nog een stapje. Maar ik geniet bijna wekelijks van FC Groningen thuis. En daar is Dick en de gehele staf ook verantwoordelijk voor.
Maar Martin, toen Emmen promoveerde... Mm-hmm. Toen stonden ze 7e volgens mij.
Nee, klopt. Dat was zijn beste prestatie bij Emmen. Dat klopt.
En toen was het niet dat je volgens mij al die topspelers al had. Nee, dat kwam wat later.
Nee, maar goed, dan heb je het weer over de play-offs. Want ze eindigden toen op plaats... 7, 8?
Ja, 7.
Ja, plek 7.
Ja, toen schakelden ze Sparta uit.
En dan kom je terug wat ik eerder zei. Play-off is niet te voorspellen. En het zat Emma ook niet tegen tijdens die wedstrijd. Maar goed, ze promoveren. Mm. En dat was een geweldige prestatie. En ik moet zeggen dat ik goed dronken ben geweest toen. Het was heel gezellig in Emma.
Ja, je hebt elke week wel een reden.
Ja. Oké. Okay, nog even over die spelers. Dit is er nu. Zijn jullie dan nog, want het zijn sommige clubs, zijn nog op zoek naar een transfervrij buitenkantje? Is dat nog iets wat nu speelt? Of?
Nee.
Oké. Waarom niet?
Omdat de spelers die we eventueel in beeld hadden, die ons zouden versterken, die hebben of elders getekend of zijn niet meer beschikbaar. Dus het is niet zo dat we nog naar, zoals jij noemt, buitenkantjes kijken die een contract ontbonden hebben, want daar heb je het dan over.
Ja, even over Karlsson, want hoe, dat was heel concreet, of hoe concreet was dat?
Dat was in die zin heel concreet. En kijk, normaal heb ik niet zoveel zin om over spelers te spreken die niet voor FC Groningen spelen. Dat is bij Jesper in dit geval ook. Nou, jullie hebben het al gebracht, dus ik ga hier ook niet geen onzin lopen praten. Dus we hebben inderdaad op het laatst nog geprobeerd om Jesper Karlsson toe te voegen, omdat dat een linksbuiten is met in onze ogen buitencategorie kwaliteiten als linksbuiten zijn. Dus dan ga je daar proberen of dat lukt. Nou, in dit geval is nu wel een aanname. Liepen wij denk ik vast op de Italiaanse agent die andere gedachten had waar die hem moest gaan stallen. Dus ja, die tekenen bij Aberdeen en dus zodoende wisten we dinsdag dat verhaal niet haalbaar was.
Is Aberdeen dan? Want ik heb daar weinig zicht op. Hè? Want dat is...
Ja, ze staan onderaan in de Schotse Premier League. 3 speelt 0.
Nou ja,
maar spelen wel Europees voetbal. Dus,
maar wordt daar dan zoveel meer betaald? Want daar gaat het denk ik onderaan de streep om.
Nou ja, kijk, in Italië worden het vaak de transfers en de spelers via de agenten gedaan. En die hebben vaak ook hun eigen belang. Ja, ik denk dat Aberdeen in ieder geval heel veel betaald heeft. Maar dat is een aanname die ik doe.
Ik blijf het altijd zo gek vinden eigenlijk. Hè? Want je hebt het ook over agenten die inderdaad dan een eigen agenda hebben. En wat ik zo gek vind eigenlijk in de voetbalwereld is dat clubs dus ook agenten betalen. En daardoor is een agent niet meer eigenlijk 100% voor een speler te vertrouwen. Nee. Hè? We hebben die zaak gehad van... hoe heet die centrale verdediger, Stefan de Vrij. He, dat ging ook niet helemaal lekker. En die zaakwaarnemers van hem deden dingen ook net weer wat anders dan dat hij dacht dat ze deden. Maar ik vind het zo gek, hè? Als je een huis koopt, dan neem je een makelaar in de arm. Die makelaar die mag dan niet ook nog eens voor de verkopende partij gaan werken. En jij wil graag dat je belangen zo goed mogelijk behartigd worden. Dus jij betaalt die zaakwaarnemer. Mm. En die makelaar ook. En ik vind dat zo raar dat in het voetbal, en nou, dat is al heel lang zo, heel anders gaat. Hè? Dat clubs dus ook zaakwaarnemers betalen. En dat, ik denk, daar hebben die clubs niks mee te maken. Die speler die wil dat zijn belangen behartigd worden.
Ja, je moet het wel even goed verwoorden dan. Want eigenlijk, ik dacht, je bent het juiste verhaal aan het vertellen. Maar, want dan heb je hier een medestander. Dus inderdaad, je maakt een vergelijking met je huis. Dus
je mag geen twee heren dienen.
Jij verkoopt je huis. En degene die het huis koopt, betaalt jouw makelaar. Zo werken we in de voetballerij. Is toch heel gek. En waar je, wat ook niet meer kan, je kan niet en de club vertegenwoordigen en de speler. Dus zoals jij refereert aan Stefan de Vrij, dan mag volgens de regels niet meer. Dus dat dezelfde makelaar de club dient als. Dus of je werkt namens de club of je werkt namens de speler. Maar het is inderdaad heel raar dat de club betaalt voor de agent van de speler, voor de werkzaamheden die hij doet voor de speler.
Ja, en de speler heeft geen inzicht in de financiën van de agent. Dus het zou zo kunnen zijn.
Ja, even voor de helderheid. Daarin zijn we in ieder geval bij FC Groningen heel transparant. De speler laten wij ook de documenten van de agent meetekenen.
Nee,
want
goed,
vaak die discussie. Ik wil het altijd graag inzichtelijk hebben. Mm-hmm. Dat een speler ook ziet wat een agent aan hem verdient. Want vaak gaat het over zijn eigen salaris. Mm-hmm. En denken ze aan de rest niet over na. Ja, dan zie je ze wel eens twee keer kijken als ik vertel wat die agent aan drie belletjes en één gesprek overhoudt.
Ja, maar nou heb je natuurlijk in Nederland sowieso, denk ik, dat het een stuk transparanter gaat dan in andere landen. Maar stel je nou voor, je hebt een agent die voornamelijk in andere landen actief is. Ja, voor hetzelfde geld krijgt hij een belletje van een voorzitter en die zegt van, joh, als jij die speler naar mijn club haalt, dan maak ik dit en dit naar jou over. Nou, dan kan het zomaar zijn dat hij door een andere club wordt gebeld, waar die speler misschien wel liever naartoe wil, waar hij dan weer wat minder aan overhoudt. Weet je, dat. Ja,
waarbij ik in de basis vind dat de speler is altijd verantwoordelijk voor degene die hem vertegenwoordigt.
Nee, helemaal mee eens. Maar ja, dus je weet
ook
dat dingen.
En we proberen de spelers daar ook van op te attenderen, dat ze weten met wie ze werken, dat ze weten wat ze er eventueel aan overhouden. En dat is natuurlijk nog steeds een keuze voor de speler, maar. Die transparantie die is er inderdaad in Nederland behoorlijk. Maar in met name Oost-Europese landen.
Doe je daarom liever ook zaken het liefst binnen Nederland? Om al dat soort gedoe te voorkomen?
Nee, want uiteindelijk hebben we nu ook zaken gedaan met andere buitenlandse agenten. Maar het is wel prettig op het moment dat je met mensen werkt die dezelfde manier van werken voor hebben staan. Maar nogmaals, in Oost-Europa is het vaak zeer gebruikelijk dat de agent namens zichzelf praat en ook vaak het deel van de speler naar zichzelf toe speelt.
Hoe ging dat bij jou, Martin? Wie zorgde ervoor?
Er was geen openheid.
Nee?
Nee.
Nee, ik heb niet over thuis of zo, maar over hoe dat.
Bijvoorbeeld. Jolanda maakt jou toch elke maand gewoon het bedrag over?
Nee, maar bijvoorbeeld, wie zorgde ervoor dat jij bij St. Pauli op proef ging?
Ik had Geert Stuvel als zaakwaarnemer. Maar ik heb nooit inzichtelijk kunnen krijgen wat hij verdiende, zeg maar. Nee. Dus dat was in die periode gewoon zo.
Heel normaal.
Huh?
En Frank, jij ietsje later natuurlijk, hoe ging dat bij jou? Zoveel transfers heb je ook niet gemaakt, toch?
Nee, maar ik. Ik had Edwin Olderiekrink, hier uit de regio, ook een aantal spelers van ons. En die was altijd heel transparant in wat hij aan welke deal aan commissie verdiende. Dus dat was bij ons al wel inzichtelijk. Maar ik heb het ook meegemaakt met name met buitenlandse spelers. Een agent moet ook een vertegenwoordigingsovereenkomst met de speler sluiten. Ja, dat wil nog wel eens een keer voorkomen. En er is ook echt gebeurd dat die agent even tussen al het tekenwerk nog een documentje laat tekenen. En dat bleek dan een nieuwe overeenkomst dat hij bijvoorbeeld 10% van zijn salaris nog moest overmaken aan de agent. Dus dat houdt allemaal geen stand en dan gaan we die speler helpen juridisch. Maar ja, die boeven zitten er wel tussen.
Dat is bij de FC gebeurd?
Nee.
RKC?
Ja.
Nog even een dingetje. We hebben het er wel eens eerder over gehad. Die kaartenmarkt, hè?
Ja,
hoe noemen we het eigenlijk officieel?
Ja, volgens mij is dat de FC Groningen kaartenmarkt.
FC Groningen. Hoe kan dat nou, want jij weet er misschien wel meer van. Hoe kan dat nou dat een kaart die normaal €50 kost in één keer nu voor €65 dan op die kaartenmarkt staat? En waarom moet die supporter daar volledig voor opdraaien? Of leggen jullie ook wat bij? Hoe werkt dat precies?
Nee, ik ben blij dat je het vraagt. Dit onderwerp hebben we ook recent nog bij het supportersoverleg besproken. En ik snap ook de onduidelijkheid en ik vind ook dat we daar zelf beter en transparanter moeten uitleggen hoe het werkt. Kijk, in principe is de kaartenmarkt bedoeld enerzijds voor iemand die een kaartje gekocht heeft en die kan last minute niet om zijn kaart nog kwijt te raken. Dus, en dan niet via een marktplaats, maar via een legale route. En anderzijds is het natuurlijk van ons, we zijn uitverkocht. Alleen de volgende doelstelling is ook 100% bezetting. Dat is wel anders dan uitverkocht. En de moeilijkheid daarbij zit, zeg maar, dat je de mogelijkheid ook wil bieden aan iemand. Dus iemand die een seizoenkaart heeft, die kan een wedstrijd niet. Die biedt hem daaraan. Nou, dan zien wij die als een teruggekomen kaart. En gaat die mee in die 2000 losse kaarten voor dezelfde prijs. Dus daar zit al een verschil, want die seizoenkaarthouder krijgt 1/17 terug. Vervolgens zeggen wij, die kaart komt beschikbaar voor iemand die een los kaartje wil kopen. Daar gaan we geen verschil tussen maken, want dan zou Stefan meer geluk kunnen hebben dan Martin. Dus die prijs wordt dan een losse ticketprijs. Daarnaast,
en ja, het is zo dat als je een seizoenkaart koopt, betaal je dus minder per wedstrijd dan het moment dat je elke wedstrijd een los kaartje zou kopen.
Ja, ja. Alleen jij krijgt gewoon 1/17 terug.
Ja.
En die kaart komt bij ons terug in het systeem en die wordt aangemerkt als een los ticket. Dus die komt bij die 2000. Dus daarvan zou je kunnen zeggen, ja, dat verdien je dan dus als club aan. Alleen daar willen we geen onderscheid in maken, want dan zijn teruggekomen kaarten vanuit seizoenkaarthouders zijn goedkoper en dan zou de een bevoordeeld worden ten opzichte van de ander. Daar zit het probleem ook niet. Vervolgens heb je iemand die een losse ticket koopt, die niet kan gaan, om welke reden dan ook. Die heeft, zeg even, die €50 betaald. Ja, die komt dan terug. Die wordt weer als losse ticket aangemerkt en betaald. En vervolgens is het dus het systeem, in dit geval de ticketingpartij, die dat via zijn systeem aanbiedt en daar een fee overheen doet. En daar komt jouw verschil van. De ene is 50 en de andere is...
Maar is dat dan echt een fee waarbij van 15, €20?
De laatste... nee, is een x-percentage. Dus de laatste... En wat nu is gebeurd, recent met Feyenoord, want daarom raak je hem nu even aan, is dat de losse kaartenverkoop, zeg maar, vanuit de club, die is natuurlijk open. En we hebben met elkaar de afspraak gemaakt, de kaartenmarkt gaat pas open als de verkoop uitverkocht is.
Mm-hmm.
En daar is het nu misgegaan dat die door elkaar lopen, waardoor je kan zien dat er in één keer 2 kaarten aangeboden worden. Iemand is hem al aan het aanbieden als teruggegeven kaart en de losse verkoop loopt nog. Daar komt de meest recente onduidelijkheid vandaan. En nogmaals, ik vind dat we als club daar veel transparanter in een tutorial, of en zo'n moeilijk woord, van een uitlegfilmpje.
En dan ga
uitlegfilmpje.
We moeten toelichten hoe dat dan gaat. Want uiteindelijk is het bedoeld natuurlijk richting een stukje service. Dat als je geen kaart hebt kunnen bemachtigen, want we hebben gewoon een wachtlijst van 6000 op seizoenkaarthuis, dat die mensen toch heen kunnen gaan.
Ja, maar voor, laten we zeggen, €13 meer voor een kaart, dat vind ik best wel een fee, hoor, op een bedrag van...
Nee, en dat klopt niet, want dan ga je dus zeg maar een kaartje op M vergelijken met een kaartje op O. Dus daar, we hebben er echt wel naar gekeken, naar al die opmerkingen, et cetera. Dus zijn we er ook achter gekomen. Want wij zeiden ook van... we kregen terecht de vraag van, joh, moet de club dan zoveel extra verdienen? Het systeem zit zo in elkaar dat je ofwel je moet kiezen voor alleen seizoenkaarthouders die dat kunnen aanbieden. Ja, we hebben ervoor gekozen dat ook als Stefan losse kaart heeft gekocht en hij kan op het laatst niet, dat hij hem ook kan aanbieden. En dan zit het systeem zo in elkaar dat je daar geen onderscheid in kunt gaan maken. Dus een heel lang
zelf
verhaal.
In eigen beheer doen, zoiets.
Nou ja, het gekke is dat het is bedoeld als servicegericht. En nog de mogelijkheid om last minute nog naar de wedstrijd te kunnen. Ja, als je de SEC naar kijkt en niet helemaal inzichtelijk hebt hoe het werkt, dan denk je, ja, moet ik nou in één keer x meer gaan betalen voor een kaart.
Maar ben jij tevreden over de manier waarop dit loopt dan?
Nou, ik ben met name tevreden over het feit dat we de mogelijkheid kunnen bieden dat je, als je niet heen kan, nee, dat je je kaart kan aanbieden. Maar het is niet zo dat wij expres die kaart dan duurder maken omdat er schaarste is of iets dergelijks. Sterker nog, als het aan ons ligt, zouden we dat liefst... bijvoorbeeld dat die marge bij ons ligt. Alleen daar kun je dus weer geen onderscheid in maken.
Nou,
we zijn wel over in gesprek, maar ja, ik ben met name blij dat die kaartenmarkt functioneert zoals die zou moeten werken.
Perskaart, is het makkelijkste wat er is.
Een mailtje naar Richard.
Ja, mailtje naar Richard.
Nee, ik weet dat die zwarthandel via die weg loopt.
Kan je ze ophalen bij de marktslager.
Ja, precies.
Oh. Martin, wil jij nog iets vragen?
Nee.
Oké. Okay.
Nee.
Wil jij het Dalen nog gevoetbald?
Oh ja,
ja, leuk. Hey, attent voor jou, ja. Steven. Oh, ja.
Maar ik zie, Frank moet weg nu, dus dat doen we volgende keer dan wel.
Gewonnen
keer,
toch, Martin?
4-1 gewonnen, ja. Heerlijk.
Ja. Ja.
Dankjewel, ja. Steven.
Ja. Oefenpotje of competitie?
Nee, beker. Beker.
Beker?
Ja.
Dat is ook een soort oefenpotje. Van wie eigenlijk? Welke vijfde klasse?
Wouter Mond zat vorig jaar bij ons in de competitie.
Oh ja, heb je alleen... toen heel pittige wedstrijdjes tegen gehad?
Ja, thuis in de laatste minuut verloren toen, 0-1. En uit met 3-4 gewonnen. En dat was eigenlijk een beetje de ommekeer in de competitie. En daarna wonnen we heel veel wedstrijden. Wouter Mond zit nu ingedeeld bij Noord. En wij zijn ingedeeld bij Oost nu. Dus in de andere competitie. Ja, ik moet zeggen, we staan er goed voor. We hebben vorig jaar ook een aantal jonge jongens de kans gegeven. Ook jongens van 17, 18. En dat gaat leuk.
Mooi, Martin.
Ja.
Heb jij ook een vertrekclausule in je contract?
Nee. Meestal nee. Bij amateurclubs. Hè, dan kijken ze in november, december. wat ze willen doen. En ik ook. En, ja. Maar ik heb het ontzettend goed naar mijn zin.
Mooi.
Hebben ze het ooit foto's van die contractverlenging online gezet? Of ergens?
Ja, waar blijft
nee, dat hebben ze dus expres niet meer gedaan, volgens mij.
Je doet
de persfoto.
Ja.
Ja. Nee, volgens mij heeft hij dat expres niet meer gedaan. Omdat jullie iedere keer aan zeuren waren van... nou, wanneer komt de foto op de site? Ja,
ik geloof het nog zeker.
En dan hebben jullie zo vaak...
überhaupt
wat niet?
Een nieuw contract is.
Geloof ja, hij zit er toch nog?
Ja, maar,
maar laten we eens over een paar weken gaan bellen met de voorzitter.
In de spits. Het is gewoon... je doet het voor gratis, Martin. En dat zie ik jou.
Ja, maar ook dat maakt me niet uit, weet je. Dat is los daarvan.
Ja, dat is
maar ik doe het niet gratis alleen.
Oh, heeft hij toch wat...
Ja. Nee, inhoudelijk zeg ik niks over mijn contract.
Heel slim, Martin.
Lekker, Martin.
Zien we jou zaterdag wel op de Essenberg voor Hera United?
Ik ben er al 7:45 in de ochtend in Mio. Dus,
daar? Wat ga je daar doen dan?
Nee, oh ja, voor je kinderen.
Ja, okay.
Maar jij gaat wel even naar huis.
Jozef 1.
Oké. Okay. Oh, dit is dezelfde club?
Hij is bij mij in de achtertuin. Dus ja, dat is dezelfde club. Ja, dus,
ze spelen bij Fasen.
Die zit JO8.
Die Fasen, zijn zoontje, die gaat geen keeper worden.
Nou, hij deed mee met, ja, schiet hem erin, hè, noemen wij het onderdeel. Ja. En hij schoot hem continu, of hij schoot hem keurig in de 25.
Ja, echt een linkerpootje ook.
Ja, ja. Willemsen, die zien we vanavond in de uitzending, die vond het lastiger.
Kan ik me voorstellen.
Ja. Voorlopig hebben we de topscorer van de Eredivisie, jongens.
Zo is het.
Als hij dan het dartbord niet weet te raken, zolang hij het netje weet te vinden... vind ik prima dat hij het dartbord niet raakt bij jullie.
Ja, volgens Steven moet hij er nu nog van genieten, hè? Want hij gaat eruit, hè?
Oké. Okay. Nou ja.
Ja, Zawara-spits, toch? Eerste Waarom? Spits.
Nou ja.
En toen dat werd gezegd, begon Binnie te scoren. Dus
dan,
wie wil je nu motiveren?
Je gaat hem nu toch niet wisselen. Maar ja, als je aan het begin van het seizoen erover hebt... van wat je denkt... wat de eerste spits van Groningen gaat worden. Ja, toen dacht ik van Zawada. Nee, die maakt de meeste kans. En als je nu toch Willemsen ziet en je ziet hoe die het doet... heb je toch geen enkele reden om hem eruit te halen?
Eens.
Maar dat is zo mooi om te zien, hè? Hoe verschillend dat kan zijn. Want eigenlijk, de situatie toen met Van Bergen en Postema. Weet je, je wist niet hoe dat ging. Hè, hoe het verder zou gaan. En hadden jullie verwacht dat Van Bergen... He, want Postema was eigenlijk een veel grotere talent nog in de jeugd.
Scoorde veel meer.
Heeft heel veel moeite gehad ook om eindelijk een beetje los te komen, zeg maar. Maar dat Verbergen dan eigenlijk, Postema nu wel voorbij is.
Dat kan je wel zeggen.
En dat Postema even een stapje terug moet zetten. Ja. He, maar, en dat is dan mijn moment van de week ook. Hij doet het toch leuk,
en daar. Ja.
Hij legt er weer heel veel energie in. Hij heeft 65 gespeeld, 3 doelpunten, geloof ik.
Ja.
Hoe mooi is dat? He, want de kopje kan ook naar beneden gaan. En daar had ik niet bij hem verwacht. He. Ja. Zo'n voetballer is het niet. Maar wat zou het mooi zijn als zo'n jongen later weer... zijn ontwikkeling doorzet en weer terugkomt bij Groningen.
Matas.
Nou ja, dat was ook een probleem. Hè. Die moest even een stapje terug doen. En voor Romano vind ik dit dat mooi.
Ja.
Hè, maar ook dat Emmen 2 keer wint. Want daar hebben we het ook over gehad de afgelopen week. Dat
was wel... met je zoon ook.
Ja, met mijn zoon is een hardcore fan van Emmen. Maar natuurlijk ook van Groningen. En hij is natuurlijk ook...
Groningen. Nou, dat zou ik niet... Dat wordt niet gewaardeerd daar, denk ik, hoor.
Nee, maar hij gaat ook alle uitwedstrijden heen.
Van?
Emmen.
Ja.
Weet je, dus hij is een echte supporter. En dat vind ik hartstikke mooi voor hem. Hè, dat het nu ook goed gaat.
Ja.
Ja.
Maar goed, we hebben 2 spitsen die doelpunten kunnen maken.
Je dus hebt excellent.
Nou, wat ik misschien nog wel wil vragen. En wat ik ook jammer vind. Sandjes. Wat is er mee aan de hand, Frank? Ja, jij bepaalt de opstelling niet. Ik begrijp het wel. Maar ik ben gewoon fan van Sandjes. Die heeft iets extra's. Is een bijzondere speler. En we zeggen heel vaak, ja, die past dan niet bij Dick... omdat hij dan wat verdedigen wat minder doet. Maar kom op.
Ja,
Stel, jij bent trainer van FC Groningen. Ja.
Nee,
zo mooi als je nu zegt, van, nou, ik had Zoontjes altijd opgesteld.
Ja, kijk, Mats heeft natuurlijk uitzonderlijke kwaliteit. En ik moet zeggen dat zijn relatie met Dick ook erg goed is. Je ziet dat die rol die hij nu heeft de afgelopen wedstrijden... is die ook gewoon wel van waarde. En natuurlijk wil hij, denk ik... als je hem vraagt vanaf de aftrap aanwezig zijn. Ja, Dick kiest voor andere jongens en dat gaat nu natuurlijk ook goed. Maar ja, Mats laat zien dat hij de minuten die hij krijgt... inderdaad de kwaliteit heeft om voor de goal te zetten of een doelpunt te maken. Dus dat is volgens mij als trainer lekker om die achterhand hebben. En ze aan hem om de rest de challenge om weer erin te komen.
Ik denk wel dat hij blij is dat Carlson niet kwam.
Volgens mij is Mats nu ook al een aantal keer op 10 ingevallen. Dus, maar ik snap je opmerking.
Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Nee. Maar zie ik jou nou zaterdag? Zie ik jou zaterdag op die Essenberg tegen
Zeker,
die?
Zeker, we zijn bij de Essenberg.
Heel goed. Stefan?
Wat?
Bedankt.
Oh ja. En ten slotte, dan zijn we klaar. Nee. Groningen heeft dus al jaren niet gewonnen. Een uitwedstrijd van een elftal wat op het moment van spelen in het linkerrijtje stond. De laatste keer was maart 2022 uit mijn hoofd op bezoek bij FC Utrecht. Wonnen ze met 1-3. En nou ja, dat is dan misschien een mooie voorbode weer.
Toen was Ron Jansen nog niet, hè, daar.
Hij doet het wel goed, hè?
Goh, dat klopt.
Ja.
Maar toch.
Oké. Dus jij wil de mensen even...
Ja.
Mooi, Stefan.
Geen wat positiefs.
Martin, prachtig nummer. Hoe kan dit nou? Een man met smaak ben jij opeens.
Nou,
zelfs opgeschreven.
Ja, bril op ook.
Nou, zelf opgeschreven. Ik denk van, ik ga het een keer...
GPT. Martin, hier die echt?
Ja. Nee, echt.
ChatGPT?
Nou, ja.
Wat heb je gevraagd?
Ik heb gevraagd, welk liedje stond 31 maart 1970, mijn geboortedatum, in de Nederlandse hitparade op 1?
Ja.
31 maart 1970. En op 31 maart 1970 stond in de Nederlandse top 40 hitparade het nummer Lay Down, Candle in the Rain, van Melanie en de Edwin Hawkins Singers. Dus ik denk, ik ga het liedje luisteren. Maar het is inderdaad een lekker nummertje. Dus vandaar dat ik op dit nummer kom.
Mooi.
Ja, jij vindt het minder leuk, Nivino. Jij vindt het absoluut niet origineel. Maar er interesseert me ook helemaal geen...
Ik dacht, er komt nu iets van... Nou, ik zat in een mancave, zat ik weer naar de schakelkanaal te kijken.
Dat kan ook wel eens een keer.
Op een gegeven moment kwam Jolanda binnen en ik dacht... Laat ik de tv eens uitzetten. En ze deed de kaarsen aan. Ze had iets moois aangetrokken.
In de candlelight.
Ja.
En toen kwam dit nummer op de radio.
Ja.
Daar had ik op gehoopt.
Ja. Doe nou maar.
Oké. Frank,
nou, misschien ben ik niet zo'n romanticus zoals jij.
Nou. Frank, bedankt. Tot zaterdag. Steven, bedankt. Martin, bedankt.
Ik ben wel weer blij dat voetbal weer gaat beginnen.
Ja. Maar doe dat. Geen ChatGPT en zo. AI, doe dat maar weer in weg, Martin.